Ik vind dat het is erg verhelderd, het debat. Omdat tot nu toe was het niet duidelijk waar de partijen stonden. En in feite, dat wordt nu wel helder. En de N-VA is op dit moment in volle gevecht voor op een of andere manier een BAM, een viaduct te kunnen meenemen in een besluit. En Patrick Jansen daarentegen blijft volop vechten voor zijn getunnelde versie. En de CD&V probeert deze onverzoenlijke tegenstellingen te overschrijden door de heren te dwingen tot een compromis. Men slaagt daar niet echt in, omdat Bart De Wever zit dus sinds de federale verkiezingen in een nieuwe machtspositie naar zijn smaak en inzicht. En sleept dit probleem zelfs mee op het niveau van de federale onderhandelingstafel. Wat buitengewoon merkwaardig is, omdat de N-VA zegt aan de ene kant, we moeten de verkiezingen gesplitst houden, want het ene niveau heeft niks met het andere niveau te maken. En nu neemt hij, de federalist en avant la lettre, eigenlijk dit dossier, wat een Vlaams dossier is, mee op de federale onderhandelingstafel. Hij en niemand anders.
Nu, maar waarom vindt N-VA, de Wever, dat zo belangrijk om die tunnel, dat viaduct er toch door te duwen? Ik heb zo de indruk van, zeker voor de CD&V, dat er eigenlijk niet toe doet als hun aannemers maar content zijn en ze kunnen starten en hun banken enzovoort. Hè? Maar hoe zit dat? Wat is dat? Waarom moet dat dan per se toch dat viaduct zijn voor
ja, N-VA? Dat behoort tot de geheimen van de Vlaamse politiek natuurlijk. Van
daar heb je geen inzage in.
Daar kom je nooit door. Ik bedoel, men houdt per se iets in stand waarvan het helemaal duidelijk is voor iedereen die op een ernstige en onafhankelijke manier daarnaar kijkt, dat het BAM-tracé de goede oplossing niet is. Omdat al het verkeer binnen de stad wordt gehouden. Er is geen enkele twijfel mogelijk dat het natuurlijk veel beter is om het verkeer naar buiten de stad te brengen. Dat kan je maar één keer doen met de 3 tot 5 miljard die nu zal besteed worden aan de ontknoping van de Antwerpse mobiliteitsknoop. Dat is geld wat we maar één keer kunnen uitgeven. Dus of je geeft het goed uit, en dat betekent dat je het verkeer buiten Antwerpen brengt, of je geeft het verkeerd uit en dan blijft het verkeer binnen Antwerpen.
Maar misschien, ik had het over de reden waarom dat de Wever dan toch specifiek dat viaduct zou willen. Eentje dat ik me kan bedenken, behalve politiek, zou kunnen zijn, is dat toch niet de goedkoopste oplossing van de twee? Of van
nee,
de drie?
Ja, dat hangt eraf van hoe je naar de kosten kijkt. Hè. Ja. Maar als je dus, zoals bij TML is gebeurd, de kostenvergelijking maakt vanuit een puur transporteconomisch standpunt, dan zie je al dat de Meccano dus stukken goedkoper is dan de BAM. Ja. Ze zijn allebei verlieslatend op basis van een kostenbaatanalyse, maar de Meccano, de BAM, verdient maar 20% terug van de investering en bij Meccano is het al 30%.
Ja. Als je dan maar voor alle duidelijkheid, want de luisteraars, ik weet niet of het duidelijk is, al de discussies die nu op Radio 1 en zo gaan, dat gaat allemaal over varianten op het BAM-tracé.
Ja, absoluut. Ja. Nu en daar, dus vanuit het standpunt van Ademloos en eigenlijk vanuit het standpunt van Democratisch Antwerpen, kunnen wij zeggen, het BAM-tracé is met de verhouding van 60 staat tot 40 afgekeurd. Weggestemd
weten de journalisten blijkbaar ook niet, denk ik. Want kun je even, misschien ken je nog de vraag die je hebt laten stellen, ja, of die je gesteld hebt. Zeg dat nog eens. Wat was de vraag die voorlag op het referendum op 18 oktober 2009?
Nou, er zijn ten eerste, die vraag hebben we altijd consequent meegenomen. En de vraag is, moet het BAM-tracé, moet de Oosterweelverbinding worden aangelegd op het tracé tussen Zwijndrecht en Deurne-Merksem? Ja. Het tracé.
En dat is dus effectief, dat is effectief het tracé waarover ze nu aan het praten zijn en over niks anders. Hè?
Ja, en dus, maar het is niet. Dus 60% van de stemmers heeft dat weggestemd. Maar bovendien, de GECORO-raad en de ADOMA-raad en het hele Antwerpse gemeentebestuur en het college heeft zich conform verklaard met die uitslag en dus een dossier ingediend waarbij men de Vlaamse regering adviseert, maar met alle mensen die er rond, alleen al die raden samen, die hebben dus gezegd van, dit is het verkeerde tracé.
Twee punten. Enerzijds heeft iedere politicus wel gezegd, geloof ik, dat de uitslag van het referendum moet gerespecteerd worden, maar anderzijds was er een heel klein subtiel verschil in het uiteindelijk advies dat de stad gegeven heeft, want daar spraken ze wel specifiek over over een brug of een viaduct.
Nee.
Dus, ja, toch wel. Want ik weet dat Groen en Vlaams Blok, die zijn daar dan toch wel over gevallen. Maar uiteindelijk heeft iedereen het toch goed gekregen.
Ja, maar uiteindelijk heeft... Ik was bij die gemeenteraadszitting. Ja. En uiteindelijk heeft iedereen zich conform verklaard met de propositie van Janssen om dus zich aaneen te sluiten en een gemeenschappelijk advies uit te brengen.
Ja.
Als je gaat kijken naar de GECO-raad en naar de ADOMA-raad, daar zitten zelfs mensen in Van Voca en dergelijke die adviserend optreden naar de stad in dit type van zwaarwichtige problemen, die zich unaniem ook hebben uitgesproken tegen het tracé. En die hebben daar allebei dus specifieke redenen voor aangehaald waarom dat het tracé het verkeerde tracé is. Dus men spreekt, het is eigenlijk het volstrekt verkeerde debat. Het debat is niet of er op die plaats een tunnel of een brug moet komen. De vraag zou eigenlijk moeten zijn, bijvoorbeeld, moet het stad verhuizen of het verkeer verhuizen? Nou, dat is een vraag die zo simpel is.
Hoe bedoel je?
Nou, dat we zitten in een stad waar op de ring, die geen ring is maar een slingel, tot 300.000 voertuigen per dag doorkomen. Wel, die 300.000 voertuigen, dat is veel te veel voor een stad. Dat geeft veel te veel lawaai, dat geeft heel te veel fijn stof, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat aantal moet aanzienlijk naar beneden gaan. En niet door het 1 kilometer te verplaatsen binnen de stad, maar door het naar buiten de stad te brengen. Nou, dat kan perfect bijvoorbeeld met het Meccano-tracé. Dus als je de vraag zo stelt van, er is hier een zwaar probleem van overbelasting met zware medische gevolgen, hoe kunnen we dat oplossen? Dan heb je maar twee mogelijkheden. Of je verhuist de stad, maar de ruimte daarvoor is er niet. Het is gewoon te idioot, dat suggestie. Ofwel verhuis je het verkeer. Wel, dat verkeer kun je perfect verhuizen. Het Meccano-tracé doet dat. Aan een lagere kost, aan hetzelfde tempo. En met een veel grotere opbrengst, maatschappelijk gezien. Dus het is zo simpel als het maar kan. Op voorwaarde dat je die vraag stelt. Nou, maar politiek gezien is die vraag... die men weigert op die manier te redeneren. Men acht zich gebonden om redenen die ze nooit vertellen. Dus aan blijkbaar akkoorden waarvan niemand het begin en het einde kent. Maar waardoor men altijd maar op een tracé blijft zitten. Wat in 2000 afgesproken is tussen een paar politici. Waar men daarna dus een aannemersgroep rond geformeerd heeft, Noriant. En men acht zich daaraan gebonden.
De andere grote voorstander van het tracé, of misschien moet ik bijna zeggen dezelfde onder een andere gedaante, is Voca. Hè?
Ja.
Ik zag daar een debat met Annick de Ridder en
Luc Lubin. Ja.
En Manu Klaes van Straat-Generaal was er ook bij.
Ja.
Dus de man van, en wie is Luc Lubin?
Luc Lubin is de directeur van Voca in Antwerpen.
Hmm. En wat zie je daarachter? Op een bepaald moment, ja, dan hij reed zichzelf toch een beetje vast. Van, hij raakt er niet uit in zijn redenering om dus dan dat toch goed te praten. Maar wat, enig idee wat daar de...
Nou, de positie van Voca...
Heeft dat niet te maken met het feit dat het toch rapper, sneller zal klaar zijn als ze daar gewoon een viaduct zetten? Want het is al het verst uitgewerkt.
Ja, maar ik bedoel, het debat is door Straten-Generaal geopend in 2004-2005. Dus dat is 5 jaar van nu. Men heeft dat debat nooit willen aangaan. Men heeft altijd gezegd, dat kan niet. Totdat de studie is gekomen van Arup Sum in 2009. Toen bleek dat waar BAM altijd gezegd had wat niet kon, dat het allemaal wel kon. Dus men heeft gewoon 4 jaar verloren en ondertussen doorgewerkt aan de BAM-tracé. Dus natuurlijk dat het BAM-tracé een voorsprong heeft. Maar als je dus een niet onbelangrijke verandering zou aanbrengen in het BAM-tracé nu, dan verliezen ze die voorsprong.
Voilà, dus het is misschien daarom dat er wel iets om te zeggen is om gewoon dat viaduct te bouwen. En dat behalve eventuele kostconsideraties, want de Wever zei altijd, alhoewel dat het Arup Sum-studie 1500 bladzijden, dat maar een ruwe schets was, heb ik daar toch een aantal politici, Annick de Ridder, Bart de Wever, horen zeggen. Maar blijkbaar al die nieuwe tracés die nu voorgelegd worden, dat zijn dan geen ruwe schetsen. Of hoe zit dat dan...
Nou, ik bedoel, je moet daar de vraag stellen die dus Le Terme ooit... retorisch gesteld heeft. Wie gelooft die mensen nog? Hè? Dus 5 jaar lang doet men dezelfde systematiek toepassen. Hè? Als er een andere propositie komt dan die er ligt, dan wordt die onmiddellijk, bij wijze van spreken, koud gesteld en afgevoerd, in plaats van ze ernstig te nemen. Wat is de reactie geweest op de TML-studie? Die dus door een onafhankelijk, gereputeerd bureau is gemaakt. Chris Peters zegt zelf, in eigen persoon, we gaan het Meccano-tracé nu niet meer opnieuw onderzoeken. Wel, dat is een flagrante leugen eigenlijk. Het spijt me dat ik het woord moet gebruiken. Maar omdat het is nooit onderzocht. Dus, en daarmee maakt hij eigenlijk geen begin van aan een debat, maar maakt hij een einde aan een
misschien
debat.
Misschien moet je dat toch eventjes kort verhelderen. Ja. Want dus het verkeerscentrum heeft wel degelijk een paar scenario's laten lopen rond het Meccano-tracé. Dus dat zeggen ze dan van, we hebben het onderzocht.
Ja, nu, dat is onmiddellijk, wordt dat technisch, hè? Maar dus, ik was erbij dat meneer Petermans, ingenieur Petermans, in het parlement een verslag gaf, waarbij die een vergelijking maakte tussen BAM en Meccano op basis van een autonome versie. Waarbij men dus niet de sturingsmechanismen die aan de Meccano zijn gekoppeld, heeft meegenomen in zijn redenering, die heeft hij er niet in meegenomen. Dus dat was wetenschappelijk gezien en dat was technisch gezien niet de juiste manier om het te doen. Daarna heeft men nooit niks meer gedaan.
Andere randvoorwaarden opgelegd dan die eigenlijk inherent zijn aan het Meccano-scenario.
Nou, als je hetzelfde doet met het BAM-tracé, dan werkt het ook niet. Als je dus in de BAM-tracé de Kennedy niet afsluit, wat een randvoorwaarde is voor de Kennedy, ja, dan rijdt er niemand over dat ding, of heel weinig. Het is maar als je de randvoorwaarden toepast, dat het ding werkt. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor de Meccano, het werkt niet vanzelf, maar als je de dingen toepast die voorzien zijn in het concept, dan werkt het wel. Nou, dus, maar dat komt nog bij, dat was in het parlement, hè. Ja. Dan, 6 mei, zijn we in het kader van openbaarheid van bestuur, waar wij heel hard voor gewerkt hebben, is Peter Verstraeten van Straten-Generaal en ik zelf 3 uur bij het verkeerscentrum geweest. We hebben die mensen doorgezaagd en we zijn er heel goed ontvangen. We hebben een heel vakkundige discussie gehad en zij hebben met z'n drieën, de 3 toplui van het VVC, hebben aan ons bevestigd dat ze de correcte studie van het Meccano-tracé niet hadden kunnen doen, omdat de regering geweigerd heeft hun toestemming te geven om het te doen. En dan zegt dus nu Chris Peters zelf, die dat daarna laat bevestigen door een ondergeschikt niveau van VVC, die zegt van, ja, maar het moet niet opnieuw onderzocht worden. Maar het is niet onderzocht.
Ja.
Nou, dus ja,
dit staat ook ergens een of ander verslag, dacht ik, hebben gezien te hebben, ja, dat het scenario met de voorwaarden...
Als wij zoiets hebben, we kunnen dat documenteren. Ja. Maar we zitten in een situatie waarin dus de politiek dingen zegt die niet correct zijn, die we kunnen bewijzen dat niet correct zijn. Dat heeft geen enkele impact blijkbaar op diezelfde mensen. Dat heeft geen enkele impact eigenlijk op de manier waarop een aantal media erover schrijven. Dus zo kom je niet tot een inhoudelijk krachtig debat.
Ja, over media gesproken. Ik wil het toch nog eventjes over de standaarden. Jullie verwezen naar op jullie website, dus ademloos.be, naar een bepaald, editoriaal of zoiets, van Bart Brinkman, veronderstel ik, hè, de usual suspect.
Ja.
Ik ben niet op de krant geabonneerd, ik heb hem ook niet gekocht, maar ik vond dat precies niet terug op hun website. Dus wat stond daar eigenlijk in?
Nou, Bart Brinkman, die schrijft, en niet alleen hij, maar de Nobel dus ook zeer vaak, die schrijven dus eigenlijk, dit is een heel merkwaardig ding, dat als BAM iets kwijt wil, of Noriant wil iets kwijt, het wordt opgepikt door de standaard die het in exclusiviteit brengen. En dan beweren ze dat ze goede bronnen hebben, maar die goede bronnen zijn dus absoluut betrokken partijen. Dus daar stelt zich diezelfde vraag om, waarom functioneren die mensen zoals ze functioneren? Nou, en die vraag kun je wel stellen, maar je kunt nooit het volledige antwoord geven.
Wat beweerden ze concreet daar in dat opiniestuk?
Ja, maar ze hebben zoveel. Ze hebben bijvoorbeeld beweerd dat de Meccano niet werkt. Op een moment dat er dus niemand naar gekeken had, behalve het verkeerscentrum, maar niet langer dan 5 minuten. En toen hebben ze gezegd, het verkeerscentrum heeft een toelichting gegeven in het parlement aan een werkgroep. En daar is heel veel over gesproken. Nou, en achteraf heeft het verkeerscentrum gezegd, we hebben er niet meer dan 5 minuten over gesproken.
Ja, ze waren ook aan het hinten dat het Meccano-tracé 6 tot 8 miljard zou kosten. Peter de Lobel hebben toen gebeld en toen was hij dat aan het minimaliseren. Ja, dat was maar een
wild guess. Weet je hoe die tot stand is gekomen? Men heeft gewoon andere openbare werken gepakt en heeft men gezegd, nou, als je iets van 3 miljard hebt, kost het meestal 8 miljard. Dus in het geval van de Meccano-tracé zal het ook wel zo zijn dat als we over 3 miljard spreken, dan zal het wel 8 miljard kosten.
Nee.
En ik heb die vraag gesteld aan Bart Brinkman in een debat op ATV op zondag, zei hij dat ze goede bronnen hadden. Maar die goede bron daarvan was VOCA. Nou, volgens mij bekend heeft VOCA geen studiedienst waar men dit type van berekeningen kan maken binnen de tijd die er nodig was tussen het debat op ATV en het bekend worden van die gegevens. Dus, maar men doet dat heb ik al bij herhaling vastgesteld, dat men doet altijd aan tegencommunicatie. Het gaat er niet om om een gezond debat te voeden. Het gaat erom om interessante ideeën zo snel mogelijk afgevoerd te krijgen. Nou, en ik vind dat onbegrijpelijk, met name in een kwaliteitskrant, die de pretentie heeft van een kwaliteitskrant te zijn, maar bovendien in dus overheidsinstellingen. Ik bedoel, de politiek heeft al een krankzinnig probleem van geloofwaardigheid in deze contrijen, om redenen die waar we voor de rest niet op ingaan. Maar als men dan, maar er is een redelijk geloof nog op het niveau van de overheidsinstellingen, maar als de politiek dan de overheidsinstellingen systematisch gaat eigenlijk gebruiken, maar alleen maar voor zichzelf, op een manier die dus...
Je hebt het nu over het verkeerscentrum.
Het verkeerscentrum, maar niet alleen. Ik bedoel ook Vito en dat soort van dingen. Die worden dus à la carte ingeschakeld en gebruikt om standpunten te laten innemen. Ja, die zij dan innemen, waarbij de geloofwaardigheid van het type van instelling op het spel wordt gezet om het politieke gelijk te halen. Ja, men moet, verstandige mensen doen dat niet. Hè. Bedoel, de overheidsinstelling is kapitaal van de samenleving.
In dit geval was het ook voor een groot stuk Brinkman, die dan het Vlaams Verkeerscentrum incorrect citeert of zelf interpreteert.
Ja, ja. En die dat dus uit zijn verband haalt en dat soort van dingen.
Mm-hmm. Nu, wat er mij ook altijd opvalt bij de standaard, ik las gisteren nog iets van hen, was dat ze hebben, ik herinner me ooit als ze eens 3 bladzijden volgeschreven hebben over de bocht van Patrick Janssens. Dat het precies is, toch in dit dossier is het echt een goede oude CVP-gazet, hè?
Nou ja,
dus de combinatie. Ze waren nu bezig over dat SPA het rapport probeert te vervalsen of de kosteninschatting probeert te trekken.
Ja, ik zou dat uitbreiden met NVA. Maar dan zit je dus in de periode van hoe heette die ook weer? Manu Ruijs? De vroegere hoofdredacteur van 25 jaar geleden. Wel, dat is hetzelfde. Hè? Dus men is Vlaams gezind met een tendens naar katholiek. Maar die grenzen zijn heel moeilijk te trekken eigenlijk in dit land altijd. Hè? Of in dit gewest moet je zeggen. Maar in ieder geval, het is duidelijk dat zij... Maar zij hebben dus ze nemen heel concreet stelling. En eigenlijk er is daarin, vind ik persoonlijk, een mengvorm tussen nieuws brengen aan de ene kant en opiniering aan de andere kant. En die grenzen zijn absoluut niet duidelijk. En die zijn niet scherp. En dat vind ik merkwaardig. Echt merkwaardig. Want er is een traditie toch van de standaard te zien als een kwaliteitskrant. Wel in dit dossier vind ik dat ze dus de normen van de journalistieke deontologie passeren door een mengvorm te hebben van een journalistieke weergave van de dingen en een persoonlijke interpretatie daarvan.
Een beetje denken aan de verslaggeving door sommige Britse kranten in aanloop van dus de Golfoorlog, waar dus, ik weet niet welke krant was het nu, nogal goede contact had met Alistair Darling, was het zeker? Campbell. Van dus het kabinet van Blair. En zo door goede contacten dat de gepaste informatie gevoed werd.
Dat zie je hier dus ook. Ik wil daar niet over in detail treden, maar ik ken dit dossier zeer goed. Ik doe er dag en nacht niks anders al 3 jaar lang. Nou, en je kan zo herkennen wat iemand schrijft en dan, ik kan dat dus lezen. Allee, ik kan daar doorheen kijken en interpreteren. Nou, en dat is soms bevestigd dat ik aan iemand vraag van hoe komt het nu dat je dat op dat moment geschreven hebt? Dan denk ik, ja, maar Wim, je moet wel weten, ik heb een telefoontje gehad van die en die. Ik denk, die
nu, hoe zit dat met als ik dus naar Radio 1 luister, heb ik eerder de indruk dat ze dus gewoon minder op de hoogte zijn van het dossier. Eerder dan bewust gewoon zoals Brinkman, bepaalde partijen naar de mond praten. Ik denk dat het... Klopt die analyse? Of is dat...
Nou, in ieder geval...
Want gisteren bijvoorbeeld, dat was over BAM-tracé A versus BAM-tracé B. Dat was het waarover het ging. Ja. Is dat gewoon omdat ze dus niet weten dat alle tracés... Dat die, wat ze over ook aan het discussiëren zijn, dat verworpen is tijdens het referendum en dat ze dat dan niet vragen? Is dat gewoon omdat ze dat niet weten of omdat ze dat toch ook niet willen geweten hebben, zoals de standaard?
Ja, ik denk dat de VAT, ten eerste, die hebben toch wel een deontologie van neutraliteit. Hè? Ten eerste. Ten tweede, ze hebben natuurlijk een een redactiegroep die dus tientallen van mensen bevat. Nou, en je kan inderdaad niet verwachten dat die tientallen van mensen dezelfde kennis hebben over het dossier. Het is een groot dossier, het is een complex dossier. Dus ja, als je daar altijd over moet verslag geven, maar ja, voorbereid door iemand anders. Ja, de minste vraag of afwijking die je daarop hebt, ja, dan... Iemand die het niet volgt, kan het gewoon niet beoordelen. Het is complex. Het verliest maar zijn complexiteit op het moment dat je de synthese maakt van de synthese. Nou, en dan is bijvoorbeeld, stelt zich de vraag, moet je het verkeer verhuizen of moet je de stad verhuizen? Ja. Want dat is ultiem waar het om gaat. Hè? Nou, en dan is het antwoord natuurlijk zo simpel als het maar kan. En dat kan ook iedereen begrijpen.
Nu, ja, poot ik verder. SPA had het al vermeld. Uiteindelijk... Patrick Janssens, toen daar op Sumstudies uitkwamen, veranderde van mening. Hij zei van, ja oké, ik zie wel in dat dus toch wel interessante elementen bevat voor de Antwerpen als stad. Maar dan in februari is hij toch met dat dubbelbesluit akkoord gegaan. Ja. Dat is sowieso het verkeer door Antwerpen laat rijden. En vooral, want dat is het niet het lijk, maar het kerkhof dat uit de kast gevallen is, is toch wel die verbreding van de ring, waar ze dus vier baanvakken willen bijzetten. Hè. Dat is... dat lijkt mij toch wel het zwaarste probleem rond het BAM-tracé, want de studie nu van TLP wijst uit dat dat niet het geval niet nodig zou zijn met Mekano.
Ja,
maar nu, waarom heeft
Janssen dat dan goed gekeurd? BAM-tracé, hè? Als we even terug gaan naar Janssen. Janssen heeft een bocht genomen en zei, ik ben in een ander land wakker geworden. Waarom was hij in een ander land wakker geworden? Omdat hij al 3 jaar geloofd had wat de ingenieurs van BAM vertelden. Namelijk dat wat Straten-Generaal wilde niet kon, dat het Europees niet kon, dat het technisch niet haalbaar was enzovoort. Als het grootste ingenieursbureau van de wereld je dan komt vertellen dat het wel kan, dat het van Europa wel mag, dat het ook technisch mogelijk is, ja, dan kom je in een ander op een andere planeet wakker. Hè?
Ja.
Nou, dus dan heeft hij zijn gebocht gemaakt op basis niet van een verandering van politieke visie, maar op basis van een andere visie op het probleem.
Maar hij heeft nu ingestemd met een compromis,
ja,
dat de uitslag van het referendum niet respecteert.
Ja, absoluut. Nou, ik heb dus mijn allereerste reactie op dat compromis was dan ook dit compromis. Dit is een compromis, een klassiek Belgisch politiek compromis, wat op geen enkele manier recht, wat iedere visie ontbreekt op het niveau van waar het debat eigenlijk over moet gaan. En ik hou daar staande. Het debat moet niet gaan over dat je het verkeer bijeenhoudt op het BAM-tracé. Het debat moet gaan over hoe de problemen worden opgelost die er zijn. Nou, en als je dan kijkt naar de TML-studie, nou, dat bevestigt wat ik er altijd van gezegd heb. De problemen worden niet opgelost, de problemen blijven exact dezelfde, nadat we 4 miljard hebben uitgegeven, die je nooit meer opnieuw kan uitgeven, want ze zijn weg. Ze zijn weg aan de verkeerde oplossing. Nou, dus dat is buitengewoon jammer.
Nu, ja, hoe gaat dat nu verder gaan? Want ja, de 27e gaan ze dus BAM-scenario A, B of C wat dan ook goedkeuren.
Ja.
Hebben jullie al een actiescenario A, B of C?
Nee, we hebben niet al die actiescenario's, omdat je verliest je in de hypotheses. Mm-hmm. En iedere hypothese.
Maar het is geen hypothese. Je weet nu al dat dat er gewoon een formele beslissing zal genomen worden dat het BAM-tracé gevolgd wordt. Het is alleen welke variant.
Ja, ik heb geen idee wat de consequenties gaan zijn van dit besluit. Maar
want Straten-Generaal gaf eerder deze week al een hint van wat ze zouden doen. Ze spraken over een nieuw referendum na de verkiezing. Ze spraken over bezwaarschriften enzovoort.
Ja, nu, dat zal allemaal gebeuren. Hè? Nee, de bezwaarschriften, dat zal zeker gebeuren. Maar dus je hebt daarnaast de vraag van een referendum is toch een inhoudelijk speciale vraag die je echt moet toetsen op haar mogelijkheden. Namelijk, maar 1 ding is zeker, je kan het referendum pas houden als de volgende college hier zit. Of je voordien al kan beginnen, weet ik niet. Dat moet gewoon onderzocht worden.
Maar dat is binnen een goed jaar zeker, of nee? Twee jaar.
In 2012 zijn er nieuwe verkiezingen. Maar zonder enige twijfel, of zonder enige twijfel, wordt het besluit... Dat wordt dus het onderwerp van de volgende verkiezingscampagne natuurlijk. Altijd naar alle waarschijnlijkheid. Nou, maar, en dan, ja, dan loop je natuurlijk erg ver vooruit als je dat gaat proberen in te vullen. Maar ik bedoel, in 1870 is er zo'n debat in Antwerpen geweest. Dat heeft geleid tot de meetingpartij. De meetingpartij die met klank verkiezingen heeft gewonnen. Dus waar gaan we naartoe? in Antwerpen, ik durf dat echt niet te voorspellen, maar men neemt hier toch wel zeer grote politieke risico's met dit type van politiek gedrag. Men sleept dit probleem echt weer opnieuw verder. En er gaat ongelooflijk veel weerstand tegen zijn, onder andere omdat het BAM-tracé niet anders kan dan leiden tot verbreding van de ring. Nou, die sensibilisatie hebben wij gedaan en dat roept zeer veel weerstand op bij de bevolking zonder enige twijfel. En
de meeste mensen weten het nog waarschijnlijk niet. Ik besef het zelf nog maar een half jaar toen ik de eerste tekeningen begon te zien.
Dus tekeningen van 2004. Hè? Ja. Dus men doet dan een sociationering van de besluitvormingen. Men wil per se en absoluut het besluit over de Lange Wappen door de strot duwen van de Antwerpenaar, in tegenspraak tot wat Chris Peters er altijd over gezegd heeft: we doen het niet door de strot. Hij heeft niks anders gedaan tot nu toe dan te proberen het wel door de strot te doen.
Ik krijg soms toch de indruk, oké, je ziet wel veel affiches van ademloos hangen in de stad, maar dat er toch, ja natuurlijk in de rand zeker, maar nu met die ring nadert dus dat toch al een beetje meer die mensen ook, de mensen die in de rand wonen. Dat er toch nog redelijk wat mensen eigenlijk gewoon willen dat viaduct gewoon er zo snel mogelijk gezet wordt.
Ja, maar
dus, want Chris Peters geniet toch redelijk wat vertrouwen bij de bevolking. Misschien waarschijnlijk niet bij onze luisteraars, maar de bredere Vlaming om maar te zeggen.
Ja, nu, er zijn daar
een hele problemen. Ik stel de vraag omdat ik mij afvraag, De Wever gaat ook naar die Antwerpse verkiezingen.
Ja.
En hij kiest resoluut voor dat viaduct. Dus hij gaat er toch vanuit dat hij kan de mensen overtuigen dat dat de beste oplossing is. Hè?
Ja, nu, dat is op het niveau van de politieke analyse moet je dan gaan kijken waar halen die mensen hun stemmen. Nou, dan is CD&V, dat is de kampioen van het platteland geweest tot nu toe. Nou, dus als je gaat kijken, de CD&V binnen Antwerpen is gedaald tot een kleine 9% van een trotse Antwerpse mede-collegepartij. 40, 50 jaar lang is er een college geweest van alleen maar SPA of SP en de CD&V. Het CD&V is quasi verdwenen in Antwerpen, een kleine 9%. Nou, terwijl ze dus op het platteland nog tientallen van burgemeesters hebben.
Maar
dus
N-VA, anderzijds, ook al het over De Wever,
ja?
Er wordt toch gezegd dat hij burgemeestersambities heeft.
Ja, maar hij spreekt er zelf tegen. Dus, Maar bon, daar geldt hetzelfde dus voor. Als je gaat kijken naar...
Dus N-VA zal Antwerpen laten vallen, denk je dan ook? Zoals CD&V Antwerpen.
Ik denk dat Bart De Wever voor zichzelf de calculatie maakt dat hij het wel kan winnen. Maar bovendien, de vraag is of het Bart De Wever zijn ambitie is om 2012 burgemeester te worden. Ik denk van niet. Het is ondenkbaar dat er een federale regering komt op basis van wat de N-VA wensen zijn, zonder dat hij in de regering zou zitten. Wie dan ook de coalitiepartners worden. Niemand zal in die regering willen stappen zonder dat Bart De Wever erin zit. Dus ik denk dat Bart De Wever zijn ambities in 2012 niet groot zijn. Ik denk dat ze dat worden in 2018.
Hij heeft een breed achterste, maar kan toch maar op één stoel zitten waarschijnlijk.
Ik zou zo ondeurbiedig niet durven zijn, maar dat is natuurlijk zo.
Ja.
Dus hij kan in 2012, hij kan niet in een regering stappen die het federalisme invoert zoals hij het wenst of dichterbij krijgen, zonder dat hij erin gaat zitten. En hij kan dus in 2012 niet geloofwaardig opkomen als toekomstige burgemeester van Antwerpen. Ja. Dus Bart heeft tijd en zal mikken op 2018, denk ik. Nou, en dan zit je dus in een andere dynamiek rond die verkiezingen.
Ja. Voor alle duidelijkheid, we hadden wel nog Patrick Janssens proberen te bereiken gisteren. En dus het antwoord daar van de woordvoerder was dat er niet over gecommuniceerd wordt over de zaak totdat het besluit gevallen is.
Ja.
Niet door SPA, nog door de andere regeringspartijen. Dus ik heb toen geen moeite meer gedaan om N-VA of CD&V te contacteren, wat trouwens sowieso meestal een arbeidsintensieve zaak is.
Ja.
Maar om geleidelijk aan af te sluiten, jullie lange termijn actie, dat is nog, wachten we nog af, maar op korte termijn hebben jullie wel al iets in petto zondag?
Ja, wij doen zondag een wandeling op Autoloze Zondag. En die begint vanaf 14:00 op de voetgangerstunnel hier op de rechteroever. Dat gaat naar het Justitiepaleis. En wij lopen achter een achttal banieren. Daar is redelijk wat fanfare rond. Daar zullen tjoukoudous in mee rijden. Dat zijn van die tjoukoudous. Dat zijn Afrikaanse hoge fietsen die in Goma ontwikkeld zijn voor het lokale verkeer. Daar zullen veel bakfietsen fietsen aan meerijden. Daar zullen delegaties zijn van een paar scholen. Ik heb geen begin van vermoeden hoeveel mensen dat er gaan zijn. Daar zullen op het plein zelf een aantal acts zijn, waarvan ik denk dat de belangrijkste waarschijnlijk zal zijn dat Stef Camille Callens en Helmoet Lotti samen een lied zullen brengen wat een meezinger is, waar Beton en zo bijvoorbeeld, een lied wat gecomponeerd is door de betreurde Louis Neefs.
En is Helmoet Lotti ook dus in het anti-bandkamp?
Ja, ik zou het in zijn geval zo niet willen noemen.
Want die woont in Antwerpen toch tegenwoordig?
Maar Helmoet Lotti is komen wonen in de Kogelsdorsilij. In die omgeving. Nou, en Helmoet Lotti is iemand die eigenlijk qua carrière afhankelijk is van zijn longcapaciteit. Dus Helmoet Lotti is zich gaan interesseren in die problematiek en is tot de vaststelling gekomen dat hij eigenlijk op de verkeerde plaats woont en de verkeerde leefgewoonten heeft. Want Helmoet die fietst langs de ring, die loopt langs de ring, die doet dat type van sportuitoefening omwille van zijn capaciteit, doet hij ook thuis. Nou, en hij heeft moeten leren dat hij dat daar niet moet doen, dat hij het ook thuis niet moet doen, dat hij dus werkelijk met een probleem zit. Ja. En dus Helmoet zegt van ja, Ik associeer mij nu wel met die problematiek van Antwerpen, waarbij ik het woord anti-dit of anti-dat niet meer om. Hij is zich bewust geworden van het probleem. Nou, ja, eigenlijk, dat zou iedereen moeten worden met gezond verstand en met voldoende vrijheid van geest en van mentaliteit om te zeggen, ja, dit is niet goed, dit is niet correct, dit moeten we veranderen.
Het is ongeveer 2 uur, dus om af te sluiten, legt is hier ook nog een briefje voor mij dat ik de bal van de burgemeester vanavond moet vermelden, waar u hem alles kunt vragen over zijn keuze voor de BAM zonder viaduct. Verder nog het interview met Gert de Keuster van TML is dus de mist ingegaan. Misschien, ik ben er volgende week zelf niet, misschien proberen we het binnen 2 weken dan nog eens. Voilà, en dit was het voorlopig voor de redactie. We zullen terug overgaan naar de grote studio en hopelijk zonder getik deze keer. Dank Wim van Hees voor uw komst. En dankzij dit getik is het met jou toch een extra lang interview geworden. Voilà, anders ging het 15, 20 minuten.
Van mij mag het meer tikken.
Ja, ja, maar toch spijt dat we Griet de Keuster geen uitleg hebben gehoord over de vergelijking tussen BAM en mechanotracé. Maar voor de toekomst misschien.